Ik wilde u vanavond graag iets meegeven uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 10. Deuteronomium, hoofdstuk 10. Ik begin te lezen bij vers 1. Toen zeide de Heere tot mij, en Mozes spreekt hier, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste. Klim tot mij op de berg en maak u een houten ark. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen welke gij verbrijzeld hebt. En gij zult ze in de ark leggen. En ik maakte een ark van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen gelijk de eerste. Toen beklom ik de berg met de twee tafelen in mijn hand. En hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal de 10 woorden die de Heere op de berg tot u gesproken had, uit het midden van het vuur op de dag van de samenkomst, en de Heere gaf ze mij. Toen keerde ik mij om en daalde de berg af en ik legde de tafelen in de ark die ik gemaakt had en ze bleven daar zoals de Heere mij geboden had. Dan vers 8. Toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af om de ark van het verbond des Heeren te dragen, voor de Heere te staan, om hem te dienen en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, zoals de Heere uw God tot hem gezegd heeft. Tot zover. Sommige dingen vallen wel eens samen. Er is al twee keer gezegd dat we gisteravond een doopdienst hadden. Nou, een van de teksten die toen door mijn hart en door mijn hoofd gingen was ook Deuteronomium 10. En misschien is dat ook wel een hele, hele mooie doopgeschiedenis. Maar daarover straks. Achtergrond van dit stukje in Deuteronomium 10 is dat Mozes terugkijkt naar wat er is gebeurd. Het is een soort achteromkijken, nog een keer beleven, Deutero, nog een keer voor de tweede keer beleven. En Mozes weet zich als de dag van gisteren te herinneren wat er toen is gebeurd. 40 dagen, 40 nachten was Mozes bij de Heere op de berg, aanvankelijk met Jozua en later alleen. En daar, waar die stem geklonken had, waar het geluid van de bezuin alleen maar sterker werd, daar was Mozes in elk geval 33 dagen bij de Heere, alleen. Hij heeft daar gesproken en de Heere heeft hem daar laten zien wat hij bedoelde met zijn huis. En Mozes heeft kennelijk alles opgeslagen in zijn geheugen. En hij heeft van de Heere meegekregen de 10 uitgesproken woorden. De Heere had die woorden laten klinken op die dag van samenkomst. Ze hadden ze allemaal kunnen horen. En nu had Mozes diezelfde 10 woorden in een steen gegraveerd mee naar huis mogen nemen. Hij daalde de berg af met die twee stenen tafelen onder zijn arm. Komt uiteindelijk weer bij het volk waar Aaron en Hur waren. En wat blijkt? In diezelfde 40 dagen van afwezigheid is het gelijk helemaal misgegaan. De Heer had nog zo gezegd, gij zult u geen gesneden beeld maken. Dat had als een soort bazuinstoot geklonken daar. En wat gebeurde er? We willen een kalf. We willen iets visueels, we willen iets zien, we willen iets zichtbaars, iets tastbaars hebben. Mozes heeft heel, heel scherp begrepen wat de consequenties van deze ontwikkelingen was. Hij komt beneden en gooit die twee stenen tafelen die hij bij zich had, stuk aan de voet van de berg. Je zou zeggen, als je dan iets bijzonders, iets unieks van de Heere krijgt, En dan zomaar iets stuk gooien, dat is ondenkbaar. Het gebeurde wel. Want Mozes heeft heel goed beseft dat er twee mogelijkheden waren. Of die stenen tafelen stuk, of het volk stuk. Als het volk rechtstreeks geconfronteerd zou worden met dat wat God te zeggen heeft, nog sterker, nog preciezer, met dat wat God zelf is, wie God zelf is, dan blijft niemand overeind. Er moest dus een oplossing komen. De Heere God, de Heilige God, kun je niet zomaar, laat ik maar zeggen, laten confronteren met jezelf. Als ook in latere tijd mensen in de ark kijken, waar die twee stenen tafelen zijn, dan sterven ze. Niemand kan God zien en leven. Dat is best angstig. Mozes heeft nooit een verwijt gekregen van de Heere dat hij die twee stenen tafelen had stuk gegooid. Nooit. Mozes is wel in de bres gesprongen voor het volk. Hij heeft ervoor gebeden. Hij heeft tot God geroepen. En de Heere God heeft een antwoord gegeven. Een geweldige oplossing. Goed, Mozes, ik zal genadig zijn die ik genadig ben. Je kunt het nog niet helemaal begrijpen, Mozes. Je kunt iets van mijn glorie, iets van mijn heerlijkheid, iets van mijn wezen zien, maar wel van achteren. Je kunt het nog niet helemaal doorgronden. Zo is het toen gegaan. En Mozes herinnert zich dat moment, en dat snappen we, alsof het vandaag, alsof het gisteren gebeurd zou zijn. Nu, later, heeft Mozes de opdracht gekregen om twee stenen tafelen te maken, gereed te maken, en met die twee stenen tafelen onder zijn arm moest hij weer bij de Heere God op de berg verschijnen. Maar er is iets bijgezegd. Er moest ook een kist gemaakt worden, een ark gemaakt worden, van acaciahout, want als Mozes weer van de berg zou komen met die twee stenen tafelen, dan zou precies hetzelfde gebeuren. Er moest eerst een soort plaats gecreëerd worden, iets gemaakt worden, waardoor dat niet nog een keer zo zou gaan. Mozes heeft de ark van het verbond gemaakt. Dat wordt hier eenvoudig beschreven, een kist van acaciahout, een ark. Maar u weet dat op die ark van het verbond, of die kist van het verbond, het woord ark, het kist is precies hetzelfde. Ook het kistje, het biezenmandje van Mozes is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Op die kist was een deksel. En dat deksel dat heet verzoendeksel. En dat is, toen we over je Romeinen spraken, dat is hetzelfde woord als genadetroon in het Hebreeuws. Precies hetzelfde woord. Nu gaat Mozes met twee stenen tafelen onder zijn arm naar boven en hij laat die twee stenen tableaus beschrijven met hetzelfde schrift, het zijn dezelfde woorden, het is hetzelfde schrift. En hij komt met die twee stenen tafelen weer terug. En ik vul in. In een enorme haast staat die kist. In die kist, deksel erop. Stel je voor dat iemand oog in oog zou komen staan met wie God zelf is. Er zou niet één overgebleven zijn. Dat is toen gebeurd. En ze zijn daar, zegt de schrift. Op het deksel van die kist is op de grote verzoendag bloed gesprenkeld. De cherubijnen die aan die kist verbonden waren, die aan dat deksel vastzaten, keken naar beneden, zagen het bloed. Tussen wat God te eisen heeft en het wezen van God ligt het bloed. Daarom kan God geduld, genade en vrede aanbieden. Ik hoop dat dat helder is. Ik hoop dat je snapt dat als jij ooit met de heilige eisen van God zelf oog in oog komt te staan, dat je dan nergens bent. Niemand kan God zien en leven. Niemand zou in staat zijn om dichterbij te komen. Als engelen al in de buurt van de Heere God komen, in Jesaja 6 bijvoorbeeld, dan bedekken ze met twee vleugels hun gezicht, met twee hun voeten. Ze bewegen alleen maar ze zien hem niet. Niemand kan God zien en leven. Niemand heeft ooit God gezien. Kan niet. Want die 10 woorden zijn niet alleen geboden, zijn niet alleen, laat ik maar zeggen, voorschriften van doe dit, doe dit, doe dit, doe dit. Maar het zijn even zoveel openbaringen van de Heere zelf. Het is zijn wezen. Hij laat zien wie hij is. Zijn wezenskenmerken worden in die 10 woorden teruggevonden. En daarom zijn ze heilig. Daarom zijn ze goed. Daarom kan er ook nooit, nooit een klein ietsiepitsie van afgedaan worden. Dat bestaat gewoon niet. Wat een wonder, hè, dat er een kist is. Wat een wonder dat God voorzien heeft in zo'n stuk bijzonder vakmanschap. Ik wil het nu proberen helder te maken. Wat zou dat nu betekenen? Hoe kijken wij daar vandaag, 2007, tegenaan? Nu, ik wil het heel eenvoudig, maar ook heel helder zeggen. Ik ken eigenlijk geen betere foto van de Heer Jezus dan die kist. Een kist van acaciahout. Hij heeft aan deze schepping bewust deel gekregen. En u zegt natuurlijk, ja, maar de acaciaboom, dorens en distels, heb ik daartoe dan niet een keer over horen praten? Heb ik niet een keer horen zeggen dat dat warrig was en onmogelijk te bewerken was en dat het doornachtige vruchtjes voortbracht? Dat het, nou, ja, die acaciaboom, daar heeft daartoe zichzelf een keer mee vergeleken. Nou, dat klopt. Maar heeft God het zo gemaakt? De Heer Jezus was hier op aarde uiterlijk, ja, hij uiterlijk was hij een mens. Leek hij op ons? Maar was hij ook precies zoals wij? Nee, uitgenomen de zonde. Hij heeft de zonde niet gekend en de zonde ook niet gedaan. Nog preciezer, hij kon niet eens zondigen. Hij lijkt er wel op. Misschien zouden ze gezegd hebben, nou, hij lijkt precies op Jan Diepenveen of op Bas van der Bos of noem maar iemand. Maar hij was niet zo. Hij was anders. Hij was ook niet geboren uit een man, uit de wil van een man, uit het vlees. Nee, uit God geboren, heel anders. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang gaan vermorzelen, niet het zaad van de man. Ook al zie je dat om je heen, ook al voel je dat en snap je dat, maar het was in Gods plan totaal anders. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang gaan vermorzelen. De Heer Jezus heeft inderdaad deelgenomen aan deze schepping. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. Hij lijkt ons op een acaciaboom, maar zonder die dorens en die distelen. Bruikbaar. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen. En hij, nu zeg ik het heel voorzichtig, maar ik hoop dat het helder is. Hij is naar God gegaan en heeft gezegd, u mag alles wat u te zeggen hebt. En alles wat u uitstraalt. Alles wie u van wat kenmerkend is voor u, dat mag u op mij leggen. Het eerste stel stenen tafelen heeft God zelf gegeven. Ergens boven al gehakt, klaargelegd. Het tweede stel is door Mozes meegenomen. Van hier, van benedenuit. Ik zie de Heer Jezus als het ware naar God gaan. En misschien mag u daarbij denken aan het kruis van Golgotha. En daar echt bij God gekomen zijn. Alles wat u te eisen hebt, leg dat op mij. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Schrijf het maar op mij. Reken het mij maar aan. Zoals ik wel eens iemand heb horen zeggen, in een etentje, zet het maar op mijn rekening. Zet het maar op mijn rekening. Het is alsof de Heer Jezus zegt tegen de Heere God, alles wat die lui daar in Veenendaal gedaan hebben, zet het maar op mijn rekening. Ja, dat gaat natuurlijk heel ver. Is heel Veenendaal nu behouden, omdat de Heer Jezus dat zei? Nee. Voor wie geldt het dan? Voor wie gelooft. Het is geweldig om te beseffen dat de Heer Jezus voor jou en voor onze schuld aan het kruis zijn leven wilde geven. Hij wilde zich zo opstellen. Hij heeft gezegd, leg het maar op mij, reken het mij maar toe. De schuldbrief die tegen die lui in Veenendaal getuigde, heeft hij op zich genomen. Wat hij niet geroofd heeft, dat moet hij wel terugbetalen. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus deed het. Om onder meer mijn schuld, mijn zonden, mijn overtredingen. De Heer Jezus heeft het allemaal voor God willen betalen. Dat is een wonder. En die eisen die God gesteld heeft, zijn onder het bloed van het verzoendeksel, onder het deksel van de genade troon te vinden. Daar zijn ze gebleven. Als mensen later toch een keer stiekem keken in die ark, Filistijnen hebben dat gedaan bijvoorbeeld, ze zijn gestorven. Niemand kan zomaar oog in oog staan met dat wat God te eisen heeft. Bestaat niet. Kan niet. Zal ook nooit kunnen. Het is de Heer Jezus. En ik hoop zo dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland, als je verlosser. En dat je beseft dat alleen door hem, omdat hij vlees en bloed aannam, omdat er een attribuut was, nu zeg ik het heel voorzichtig, maar het is wel een goede term, dat er een attribuut was waarin Gods eisen opgeborgen zaten. En hij verzoening kan aanbieden aan wie gelooft. Iedereen die gelooft dat de Heer Jezus voor zijn schuld, voor zijn zonde aan het kruis gestorven is, mag weten, de schuld is weg. Het is totaal vereffend. Dat staat hier in zo'n oud-testamentisch beeld. Dat is gewoon een plaatje. Een schitterende foto van onze Heer Jezus, die zo zichzelf liet beschrijven, tussen aanhalingstekens, die zich zo liet beladen met eisen die God had gesteld. En het wezen van God heeft hij op zo'n wijze inhoud gegeven en het ook mogelijk gemaakt dat jij en ik verder kunnen. Nou, eigenlijk zou je dan een lied moeten zeggen, Heer Jezus, dank u wel, Heer Jezus. We prijzen u, Heer Jezus, voor de komst van u hier op aarde. We danken u dat u het lam van God wilde zijn. Dank u dat u met uw eigen bloed vrijkocht. Dat u vlees en bloed aannam, dat u mens wilde zijn of om mensen te voldoen. Heer Jezus, we prijzen u, we eren u. Dat mag je straks ook doen met het avondmaal. Maar je mag het in je hart ook zeggen. Tweede fase, in Deuteronomium 10. Een paar teksten verder, zegt de Heere in vers 8, toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af. U weet misschien hoe dat is gegaan. Iedereen die Bijbel vast is, die weet precies te vertellen dat er een hele happening is geweest daar bij de berg Moria. Sinaï, Horeb. Aaron en allen hebben daar gedanst om het gouden kalf. Ook de Levieten. Die waren geen draad beter. Maar toen kwam Mozes. Hij had die twee stenen tafelen stuk gegooid. En hij staat aan de ingang van de camping. Aan de ingang van dat enorme kampement daar. Wie is voor de Heere? Zo heeft hij geroepen. En 11 stammen bleven zitten waar ze zaten en ze verroerden zich niet. Het lijken wel Hollanders. 1 stam kwam toen naar voren. Niet omdat ze niet mee hadden gedaan. Aaron notabene was zelf een leviet. Had zelf dat gouden kalf gemaakt. Maar ze hebben ingezien dat het zo niet verder kon. En zij zijn tot God gekomen. Daarom is vanaf dat moment de stam van Levi een hele bijzondere familie geworden. Toen. Niet omdat ze beter waren, nog een keer. Maar omdat ze op de roep van de Heere tot God kwamen. Daarom. Dat is heel belangrijk. Ze zijn gekomen. Toen zonderde ik, Deuteronomium 10 vers 8. Toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af. En er is iets bijzonders met die stam aan de hand. Elke stam, en dat kunt u lezen in het Oude Testament, zou in het beloofde land een heel mooi stuk grond krijgen. Een prachtig gebied. Nou, er waren wel eens wat mensen ontevreden met dat gebied, maar dat is het boek Richteren. Goed, elke stam zou een bepaald terrein, een bepaald gebied krijgen. En daar zouden ze mogen leven, daar zouden ze mogen boeren, daar zouden ze mogen verbouwen, daar zouden ze mogen genieten van hun zegeningen. Behalve de stam van Levi, die kreeg niks. Ze hadden geen bezit, noch erfdeel binnen Israël. Aanvankelijk waren er 12 stammen. Jozef was dus ook een stam. In de plaats van Jozef kwamen 2, Manasse en Ephraim. Levi viel af. Uiteindelijk zijn er dus weer 12. Levi had bezit nog erfdeel in Israël. Ze moesten een huisje huren bij een van hun familieleden. Of een stukje grond om daar nog wat groenten te verbouwen. Maar ze hadden zelf niks. De Heere was hun erfdeel. En de offers van de Heere, dat was hun erfdeel. Zo staat het in de Bijbel. Een heel bijzonder gezelschap. Echt een uniek gezelschap, te midden van al die anderen. Ik hoop dat het muntje nu al valt. Jullie zijn een heel bijzonder gezelschap, te midden van al die anderen. Jullie hebben hier niets te zoeken. Dat is makkelijk te roepen. Als het je voor de wind gaat, als je een goede baan hebt, als het allemaal goed lijkt te gaan, als de bank zal die een beetje, plus en plus en plus zijn, dan kun je zoiets makkelijk roepen. Maar zou je nu kunnen zeggen, Heer Jezus, ik heb aan u genoeg, Heer Jezus, ik ben echt helemaal verzadigd met uw beeld. Ik heb genoeg aan u, o Heer. Durf je dat te zeggen? Je voelt het al aankomen. Dat was een beetje wat er gisteravond doorklonk. Jullie zijn een heel bijzonder gezelschap. God heeft jullie apart gezet. Ja, daar hebben we lied van. Door u, Heer, apart gezet. Gij, geheel anders. Een tekst uit de brief aan de Efeziërs. Jullie zijn wel in deze wereld, maar je hoort hier niet. Je hebt hier niks te zoeken. Wij horen daar waar de Heer Jezus is. We hebben de Heere als ons erfdeel. En de offers des Heeren zijn ons erfdeel. Alles wat nog komt, dat is ons erfdeel. We worden in de Bijbel genoemd erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus. En we staan hier rood. Sommigen. En toch, wij zijn rijk, gezegend met alle geestelijke zegening. Dat is gewoon voor het normale verstand niet te behappen. Dat kun je niet plaatsen. Je kunt het alleen geloven. En je kunt alleen zeggen, Heere God, maar u hebt ons apart gezet. Dat betekent dat we door de doop lieten zien bij u te horen, Heer Jezus. We staan apart. We zijn apartelingen. Zeiden de buren ook al, maar die hadden misschien gedacht aan uw grasmaaimachientje die wat van oudere datum is. Maar we zijn er wel apart gezet. Afgezonderd. Natuurlijk kun je dat inkleuren met kloostermuren. Je kunt dat inkleuren met een bepaalde vorm van kerkelijk leven. Je kunt het inkleuren met een bepaalde vorm van sociaal leven, van maatschappelijk gedrag. Je kunt op alle mogelijke manieren die dingen inkleuren. Daar gaat het mij nu niet om. Je bent een aparteling. Toen zonder de Heere een heel bijzonder gezelschap af. Binnen al die anderen één bijzonder gezelschap. En dat bijzondere gezelschap bestond uit 2 groepen. 2 geledingen. Kun je lezen. U moet het nu even slikken, maar dat is makkelijk na te kijken in de Bijbel. Daar waren de zogenaamde Levieten. Daar komt het van, die stam van Levi. En dat waren de priesters, maar die waren ook van de stam van Levi. Ik zei zo pas al, de Levieten hadden ook meegedaan, want Aaron was ook een Leviet en Mozes ook. Die kwamen uit de stam van Levi. En binnen die stam is een soort tweedeling. Een Levietendienst en een priesterdienst. Nou hoop ik dat u mij begrijpt. Gisteravond hadden we het over Levieten. Mensen die zeggen, Heer Jezus, als u zegt dat ik stenen moet sjouwen, dan sjouw ik stenen. Want u bent de Heere, u bent de baas. Als u zegt dat ik balken moet sjouwen door de woestijn, hier ben ik. Als u zegt dat ik moet gaan zingen voor u, Heer Jezus, graag. Als ik iets moet doen in bestuurlijk opzicht, Heer Jezus, graag. Als ik iets moet doen voor kinderen, Heer Jezus, hier ben ik. Leviet. Wat ik nu doe is levietendienst. Uitleggen van het woord van God is nadrukkelijk levietendienst. Ook een taak. Een van de vele taken. apart gezet met een bepaalde opdracht. Musiceren, levietendienst. Ja, u zegt, het komt heel dicht bij priesterdienst, daarover straks. Maar even hier is heel scherp neergezet. Levieten, ze zijn precies omschreven in de Bijbel en er wordt ook exact aangegeven wat ze moesten doen en wat ze niet moesten doen. Maar priesterdienst is anders. Let u maar goed op. Dus we zijn allemaal levieten. En ergens is een theologische hogeschool en daar worden de priesters gevormd. Mis. Dat was natuurlijk de makkelijkste. Dan hadden we toch een bepaald kleurtje of je had een bepaalde opleiding of een bepaald papiertje. En dan was je priester. Dat hebben mensen ervan gemaakt. Dat staat niet zo in de Bijbel. Ik ga het nu anders zeggen. Als je hier zit en een gelovige bent en gelooft dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld is gestorven aan het kruis van Golgotha, dan ben je een leviet. Dat is helder, hè? Word je geacht te doen wat de Heer zegt. Hij is de Heer, hij is de baas. Maar vervolgens ben je ook een priester. Oh, dus wat in het Oude Testament een soort tweedeling was, dat is nu bij elkaar gekomen. Ja, precies, dat schrijft Petrus zo prachtig in zijn eerste brief. Ook weer zo'n mooie brief om een keer te lezen op een regenachtige woensdag, want dan geloof ik dat het dan weer flink gaat regenen. Nou heb je mooi tijd om dat eens na te kijken. 1 Petrus, wat zegt 1 Petrus? Wij zijn een heilig priesterschap om offeranden te brengen. Ik kom daar straks op terug. En we zijn een koninklijk geslacht om de deugden te verkondigen van de Heer Jezus. Om te vertellen wie hij is. Priesterdienst, een heilig gezelschap. Levietendienst, een koninklijk gezelschap. Onder de Heere, onder de koning, onder de gebieder, onder de gezaghebber. We staan onder zijn vaandel, onder zijn bevel. En je bent en een leviet, als het goed is, als de Heere je zover krijgt, en ik hoop dat dat gebeurt, bij velen is dat al gebeurd, en je bent een priester. Wat moet je dan doen? Dat is een hele moeilijke, want vandaag komt het niet meer zo over. Priester, daar hebben wij een bepaald een gewaad bij, een habijt, we hebben daar een soort uiterlijk vertoon bij, allerlei voorschriften bij en misschien ook wel allerlei overleveringen bij. We hebben er van alles bij. Maar je kunt ook priester zijn in overal. Je kunt ook priester zijn zonder stropdas. Je kunt ook priester zijn in een zwart pak. Toen, zegt Deuteronomium 10 vers 8, toen zonderde ik de stam van de Levi af om de ark van het verbond des Heren te dragen. Wie droegen de ark van het verbond? Leest u maar zorgvuldig in de Bijbel. Wie deden dat? Ja, de stam van Levi, dat is helder. Maar wie deden dat de facto? Wie deden dat in werkelijkheid? Priesters. Altijd priesters. Weet je wat we nu gaan doen straks? We gaan de Heer Jezus op onze schouders. Ja, dat zouden we wel willen. Zo makkelijk. We tillen hem op onze schouders. En wij kennen de uitdrukking. Als we iets moeten doen samen de schouders eronder zetten. Of kun je nog een beetje meehelpen. Nu, hem op onze schouders. Wij lopen hier op aarde. Niet alleen om te preken. Niet alleen om te zingen. Niet alleen om onderwijs te geven aan kinderen of aan volwassenen. Of wat het ook is. Maar we zijn hier vooral om hem omhoog te houden, om hem te verhogen, om hem op onze schouders te nemen en zeggen, Heer Jezus, u bent het. Wat een geweldig tafereel is dat als de ark van het verbond door de priesters rondom Jericho gedragen werd. U weet het nog, hoe daar muren vielen op die zevende dag. De ark van het verbond op de schouders. De Heer Jezus, hem verhogen. Ja, is dat verhogen, is dat nog hoger zingen? Of is dat op het podium zingen? Of is dat vanaf de Eiffeltoren zingen? Nou, dat mag allemaal. Maar is hem verhogen niet? Hem op onze schouders nemen? Hem vertonen? Hem omhoog heffen? Heer Jezus, dank u voor wat u hebt gedaan. Dank u voor het geweldige werk. Dank u dat u vlees en bloed aannam. Dank u dat u Gods wet tot in alle facetten hebt vervuld. De Heer Jezus, omhoog geheven. Zie je jezelf al een beetje lopen door deze wereld? De ark op je schouders. Wat staat nog meer? Die stam van Levi werd afgezonderd, apart gezet om de ark van het verbond des Heren te dragen. Voor de Heren staan om hem te dienen. Oh. Maar wat deden die dan? Nou, dat waren de priesters in de tabernakel en later in de tempel. Zal ik het gewoon zeggen? Straks, avondmaal. Heer Jezus, we willen u dienen. Vader, we willen u dienen. Wat is dienen? Dat is God dienen, godsdienst. In de volstrekte zin van het woord. Uw redelijke eredienst. Dat betekent dat we de Vader en de Heer Jezus offers willen brengen. Zoals de priesters daar stonden in de tabernakel en in de tempel. Om de Heer offers te brengen. Om grootmaking van de Heer te bewerkstelligen. Zo staan we hier. U en ik. Wij. Die geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We mogen zo de Heer dienen. Dat is een geweldig iets. Bij hem zijn en hem dienen. Er komt nog een derde bij. Dat heb u gelezen met mij. Om de ark van het verbond des Heren te dragen. Dat was 1. Voor de Heren te staan om hem te dienen. Dat was 2. En in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Dat is 3. Op het gevaar af dat u dit al 10 keer gehoord hebt. Ik weet het niet meer. Ik schrijf het niet op. Er is een zegen in de Bijbel vastgelegd. Die hoor je heel vaak aan het eind van een dienst. Ik zal hem u voorlezen. Het komt uit nummer 6. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot Aaron en zijn zonen. Heb je dat? Aaron en zijn zonen. De Levieten. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. En dan komt: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. We zijn misschien gewend aan een soort afronding van de dienst. Als het een beetje plechtig is, dan zal dit toch ongeveer het slot moeten zijn. Ik wil er graag heel voorzichtig in zijn. U hoort het mij nooit zeggen aan het eind van een dienst. Ik heb het wel eens gedaan, maar later dacht ik dat had ik niet moeten doen. Waarom niet? Omdat Aaron en zijn zonen, Levieten, betekent de hoge priester en zijn opvolgers. De Joodse overlevering vertelt ons dat deze zegen van Mozes, of die zegen van Aaron, bij het morgengebed, morgens om 9 uur, door de hoge priester werd uitgesproken. Niet bij het avondgebed, want, zeiden ze, dat is als de Messias komt. Dat is de overlevering. En ze hebben het eigenlijk messcherp verwoord. Bewust of onbewust, maar het is wel zo. Die zegen van de Heere. De eerste keer dat dat is gebeurd is toen de tabernakel echt in gebruik werd genomen. De glorie van God verscheen en Aaron die kwam naar buiten met de zegen van de Heere. Het offer was aanvaard. Het vuur uit de hemel had het offer verteerd. En het hele volk juichte. En Aaron komt en zegent het volk. De Heere zegen u. De Heere behoede u. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. De Heere geeft u vrede, genade. Aaron. Weet je, de hoge priester, onze Heer Jezus, komt op het uur van het avondoffer. Dat staat voor mij vast. Op het uur van het avondoffer zei de Heer Jezus, het is volbracht. Niet op het uur van het morgenoffer, toen werd hij aan het kruis gespijkerd. Maar op het uur van het avondoffer, precies vermeld, exact getimed, heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht. En toen hij bij de discipelen kwam, toen de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, op het uur van het avondoffer, toen het avond was, dat is in de taal van de Joodse leven, dat avondoffer, vrede zei u, daar had je de hoge priester, daar had je hem, met de zegen van God zelf. Zo zijn wij geroepen, om hem te dragen, om hem te dienen, en in zijn naam te zegenen. Moet ik dan deze formule uitspreken? Nee, we mogen vertellen, de Heere zegent, en de Heere behoedt. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en geeft vrede, geeft genade. De Heere is het, de Heere is het, de Heere is het, niemand anders. Op het uur van het avondoffer heeft
Elia toen dat offer gebracht, toen is het vuur uit de, ook het uur van het avondoffer. Het is heel precies getimed in de Bijbel. Toen hebben ze geroepen, de Heere die is God, de Heere die is God. Ze waren er ineens helemaal achter. Het is zo verheffend om je onder die zegen te plaatsen. Dat kan ik niet geven. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Maar het is zo schitterend dat wij geroepen zijn om de ark te dragen, God te dienen en in zijn naam te zegen. Deze formule uitspreken, nou ik denk als ik dat uitspreek naar de buren toe, dat ze er ook niks van snappen. Want de gelovigen snappen dat niet eens. Want ik moet ook nog gaan uitleggen wat het dan betekent dat de Heer zijn aangezicht over u laat lichten. En dat hij zijn aangezicht over ons verheft. Ik bedoel, dan moet je ook nog uitleggen wat dat verschil is en wat dat dan betekent. Dat kan wel, maar dat duurt een poosje. Ik zou zo graag vanavond dit willen zeggen. Jij en ik die de Heer Jezus kennen zijn super gezegend. Misschien hebben we hier geen erfdeel. Misschien hebben we het hier moeilijk. Misschien worden we hier miskend, verguisd, misschien wel weggestuurd. Misschien kost het ons. Ik weet niet wat. Maar we hebben de ark van het verbond op onze schouders. En we willen de Heere dienen. In lofprijzing. In eerbetoon. In het brengen van offers. Dienen. God dienen. Offers brengen. Dankoffers. Lofoffers. Huldeoffers. Aanbiddingsoffers. En we willen in zijn naam zegenen. We willen zo uitgaan. En laten horen dat er maar één bron van zegen is. Dat is Yahweh, onze Heer, nu onze Vader, door het geloof in de Heer Jezus. Dit is zo super, zo geweldig, dat je er misschien wel eindeloos over kunt gaan nadenken. En ik hoop dat dat gebeurt. Dat jij in deze tijd de Heere prijst, hem vertoont en in zijn naam zegent. Wij zijn gezegend door hem. Amen. Onze God, onze Vader. Ik wil graag Deuteronomium 10 aan u teruggeven. Maar u had het al. U hebt het zelf laten opschrijven. Het is niet een menselijk boek. Het is uw boek. En u wilt in uw genade en in uw liefde ons deze dingen voorhouden. U wilt ons onder uw eigen zegen plaatsen. En het is de Heer Jezus, de echte, ware hoge priester. Wij hebben een hoge priester. Die echte hoge priester. Die heeft op het uur van het avondoffer uw zegen gebracht. Uw genade, uw vrede, uw bescherming, uw hulp. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon, de geliefde. Aan wie we nu willen denken bij het avondmaal. We willen denken bij brood en wijn. En we willen zijn dood verkondigen. We willen opnieuw belijden dat zijn dood aan het kruis de basis is voor alle zegen. En dat wij vandaag, misschien verschopt, misschien uitgejouwd, toch apart gezet zijn. Heel bijzonder publiek zijn. Om de Heer Jezus op onze schouders te nemen. Om u, Vader, onze God, te dienen. En om in uw naam te zegenen. We danken u dat we dit uit het Oude Testament al mogen oppakken. Dank u wel voor uw zegen, voor uw bemoeienis en voor het werk van uw Heilige Geest, waardoor we dit ook in onze harten kunnen sluiten. We prijzen u. Amen.